Hartelijk welkom hier in Delfshaven, in de Oude Kerk. Deze feestelijke dienst. Wat fijn dat u met zoveel gekomen bent. Hartelijk welkom aan alle gasten in ons midden die meegekomen zijn met de belijdeniscategorisanten. Het kan zijn dat je vanmorgen in de kerk bent, maar dat niet zo gebruikelijk is. Dat het een beetje vreemd voelt, dat het zit als een beetje een jas die net iets te groot valt. Maar laat het lekker over je heen komen. We gaan met elkaar een feestelijke, uitbundige dienst van maken. Ik heb ook allemaal uitbundige liederen gekozen, merkte ik zo aan het einde van de week, toen ik het moest opsturen. Maar het is nog 40 dagen tijd, de periode dat we in de kerk ook stilstaan bij het lijden van Jezus Christus. Morgen begint de stille week. We gaan lezen uit de Bijbel. We hadden nog een klein stukje van het 17e hoofdstuk van Matteüs en dat lezen we vanmorgen. Matteüs 17, vanaf vers 24 tot en met 27.
Toen ze in Capernaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasten bij Petrus en vroegen: draagt de meester de dubbeldrachme niet af? Hij antwoordde: zeker wel. Toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag: wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasten? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord van anderen zei Jezus tegen hem: dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer, werp een vishaak uit en pak de vis die je het eerst boven haalt. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Betaal hen daarmee voor ons allebei. Dit is het woord van God.
Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, beste belijdeniscursisten vooraan. Het zal jullie best wel wat vragen opleveren, denk ik. Want het valt op zijn minst opvallend te noemen wat jullie vanmorgen doen. In een tijd waarin veel mensen de kerk loslaten en de traditionele geloofsovertuigingen inruilen voor meer persoonlijke, spirituele intuïties, bewegen jullie juist de andere kant op. En verbinden jullie jezelf aan het geloof dat de kerk van eeuwen ons aanreikt. En ik denk dat dat je best wat vragen kan opleveren in je omgeving. En niet alleen rondom deze dag, met alle mensen die je hebt meegenomen, maar ook in het algemeen. Dat je een volgeling van Jezus bent, dat levert vragen op. Ga jij naar de kerk? Grappig, had ik niet echt achter jou gezocht, zegt een collega of studiegenoot. En dan komen de verkennende vragen. Vaak toch wel om je een beetje in te schalen. Hoe serieus neem je het eigenlijk allemaal? Ga je elke zondag dan? Nog gauw ook van die vragen rondom de hete hangijzers, om het zo maar te noemen. Hoe zit dat met trouwen en samenwonen? En wat vindt jouw kerk van een mannenstel of een vrouwenstel? Mag dat bij jullie? En hoe denk je over wetenschap? Want geloof en wetenschap, dat gaat toch niet echt lekker samen, toch? Het zijn oprechte vragen uit je omgeving. Vragen die men stelt omdat men je wil begrijpen. Ik weet niet of je dit herkent, maar mijn ervaring is ook wel dat mensen vaak vragenderwijs van die kleine opvattingjes droppen. Om te polsen waar jij zelf dan ongeveer staat. Pas nog iemand tegen mij. Deze meneer zei: ik vind het heel mooi hoor, als mensen kracht putten uit hun geloof. Maar ik heb er een hekel aan als het te fanatiek wordt. Nee, antwoord je. Ja, niet te fanatiek inderdaad. Ja, wat moet je ermee? Wat is dat nou precies? Wat zijn dat voor gesprekjes? Wat wil men met zo'n opmerking? Nou, volgens mij wil men je niet alleen begrijpen, maar wil men ook een beetje grip op je krijgen. Vragenderwijs wil men verkennen in hoeverre jij toch ook nog een beetje bent zoals zij. Denk je nog zoals wij? Doe je nog zoals wij? En die neiging om dat te doen komt, geloof ik, omdat je als gelovige een tikkeltje ongrijpbaar bent. Ongrijpbaar. Mooi om dat vanmorgen even te verkennen. 7 jonge mensen die hun geloof belijden en zodoende iets ongrijpbaars krijgen. Wat is dat? In ons Bijbelgedeelte vanmorgen zien we deze dingen ook gebeuren. Als Petrus, leerling van Jezus, met Jezus en de andere leerlingen in Capernaum komt, het dorp waar hij vandaan komt, Petrus, dan komen oude bekenden, denk ik, naar hem toe met een vraag. Een vraag waarmee deze dorpsgenoten van vroeger grip willen krijgen op Petrus. Draagt jullie meester de tempelbelasting niet af? Zeggen ze. En achter die vraag een andere vraag natuurlijk. In hoeverre, Petrus, ben jij het daarmee eens? Jij bent toch een van ons? Jij doet toch zoals wij? Je betaalt toch ook netjes als ieder ander de tempelbelasting? Het is zo'n vraag die grip zoekt op Petrus. Een vraag die hem probeert te vangen. Te definiëren vanuit oude structuren. Een vraag die ook zijn betrokkenheid op Jezus een beetje in twijfel trekt. Zulk soort vragen krijgt een gelovige vaak. Het soort vragen dat wil vastleggen, dat je iets wil opleggen. Vragen die grip op je willen krijgen. We hebben in onze kerk hier in Delfshaven, in de stad, heel veel studenten. Daar zijn we heel blij mee. En ik denk dat juist die studenten op twee fronten dit soort vragen krijgen. Enerzijds van seculiere studiegenoten en collega's, voor wie religie tamelijk blanco ding is. Jij gelovig? Oké. In hoeverre meen je dat allemaal dan? De vragen die grip krijgen, grip zoeken. En anderzijds komen de vragen van het oude thuisfront. Want onze studenten die komen niet zelden van de Bijbelbelt, uit Zeeland of van de Veluwe. En hier in de stad wordt hun horizon verbreed. En hun ouders en hun vrienden uit het dorp waar ze vandaan komen, zij zien ze veranderen hier in de stad. En dan ga je de dingen wat anders doen. En soms ook als je weer eens thuis bent, dan breken met de gewoontes zoals het altijd ging. En dan soms wordt het opgemerkt. Je bent wel echt veranderd. Soms wrijft dat ook. Waarom doe je het nou zo anders? En dan komen de vragen die grip zoeken. Vragen ook die je soms weer iets willen opleggen. Word gewoon weer zoals je altijd was. Waarom moet het anders? Waarom doe je zo wijs? Je bent toch nog wel een van ons. Je doet toch nog wel zoals wij. Het gaat hier dus over wat je als mens definieert. Wat of wie bepaalt hoe jij bent. En wie of wat bepaalt hoe jij jezelf ziet. En je komt ergens vandaan. Je hebt ergens wortels. Maar je kan ook losraken. Ontwortelen. En dan ergens anders weer opnieuw aarden. Wat definieert jou? Straks doen jullie hier vooraan een belijdenis van jullie geloof. Dan sta je op en dan belijd je dat Jezus jou als mens definieert. Dat hij op de een of andere manier grip heeft gekregen op jouw leven. En dat is een heel feestelijk moment waar jullie ook allemaal op een eigen manier naartoe zijn gegroeid. Maar wat jullie daar allemaal in kenmerkt, is dat jullie hierin iets ongrijpbaars hebben gekregen. Iets eigenzinnigs. En iets lichtvoetigs ook, zou ik willen zeggen. Ook Petrus krijgt iets lichtvoetigs haast in onze tekst. Hij krijgt natuurlijk die klemerige vraag van zijn oude dorpsgenoten. Maar hij laat zich er niet door van de wijs brengen. Betaalt je meester nog belasting? Ja hoor, zegt hij. Mijn meester betaalt keurig zijn belasting en hij vliegt er tussenuit. Lichtvoetig. Ik denk natuurlijk omdat hij er ook vanaf wilde zijn. Maar als hij dan bij Jezus komt, is die hem voor met een andere vraag. Wat denk je, Simon, zegt Jezus? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Nou, in die tijd is het belastingstelsel nog niet zo gedemocratiseerd. Koningen en heersers vragen geen belasting van hun eigen kinderen. Dat vragen zij van anderen. Dat is ook wat Petrus antwoordt. Van anderen. Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld, zegt Jezus. Zie je wat Jezus hier doet? Als de inners van de tempelbelasting, de oude dorpsgenoten aan de ene kant gaan staan en Petrus bevragen, dan gaat Jezus aan de andere kant staan en Petrus ook bevragen. En die vraag die Jezus stelt, probeert ook grip op Petrus te krijgen. Jezus leert Petrus zichzelf niet te definiëren vanuit die oude structuren, maar vanuit de hemel. Je bent een kind van God, Petrus. En niemand kan jou zomaar iets opleggen in de naam van God. Want jij, Petrus, bent een vrij mens onder Gods open hemel. Zul je dat nooit vergeten? Jezus trekt iets lichtvoetigs in Petrus naar boven. Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. En ik denk dat het goed is dat Jezus dat doet bij Petrus, want ik denk dat Petrus die lichtvoetigheid anders ook gauw kwijt zou raken. Petrus is echt niet altijd zo'n overtuigde gelovige. Het ging net in het kindermoment over Petrus. En dan gaat het over vallen en opstaan. Dat is Petrus. Petrus is een mens van vallen en opstaan. Hij heeft soms zijn goede momenten. En dan belijdt Petrus bijvoorbeeld voluit dat Jezus de Messias is. De Zoon van de levende God. En zijn goede momenten, dan wil hij over water lopen. En er zijn goede momenten, dan roept hij tegen Jezus: al zal iedereen u verlaten, ik zal altijd bij u blijven. Maar op andere momenten, dan zakt hij door het water. Dan verlaat hij Jezus wel. Dan verloochent hij Jezus zelfs. Als de vragen van die oude structuren en die oude mensen om hem heen toch grip op hem krijgen, dan gaat het niet goed. Daar gaat het u komende week over, in de stille week. Maar wat ik vandaag wil zeggen is dat ik het zo goed vind dat Jezus dit dus doet. Dat hij vragenderwijs Petrus leert om zichzelf vanuit de hemel te definiëren. Jij bent een kind van God. Zul je dat nooit vergeten? Een vrij mens onder de open hemel. En er is niemand die jou iets kan opleggen in de naam van God. Het maakt Petrus vrij en lichtvoetig. En het is goed dat Jezus dat doet. Want anders zou Petrus op den duur zinken als een steen. Als wij dit nou vanmorgen op onszelf zouden betrekken, wat verhindert ons dan om onszelf vanuit de hemel te zien? Welke oude structuren willen jou klemerig opeisen? Gebeurt dat bijvoorbeeld in de naam van gewoontes? Zo deden we het altijd, toch? Gebeurt dat in de naam van het gezonde verstand? Je hebt toch gestudeerd? Je weet toch beter? Gebeurt dat in de naam van relevantie? Je leven is toch ook af zonder geloof? Waarom moet dit er nog bij? Je kent dit soort vragen. Je kent het wel. En ook alle bezwaren ken je. Alle bezwaren tegen geloven. Hoe religie ook kan ontsporen. Ja, dat weet je. En hoe al het lijden in deze wereld, van Oekraïne tot Gaza, hoe al het lijden in deze wereld toch gewoon moeilijk valt te rijmen met een goede, alwetende, almachtige God. Ja, soms kunnen mensen je dat zomaar voor de voeten werpen. Je weet hoe dat werkt met bezwaren, met de oude vragen. In de ontmoeting met Jezus worden andere vragen gesteld. Vragen die de gelovigen in je naar boven halen. Vragen die je leren om jezelf dus vanuit die hemel te zien. En dat geeft je dan iets lichtvoetigs. Kun je dat voelen, die lichtvoetigheid? Als je dat tegen jezelf zou zeggen vanmorgen. Ik ben een kind van God. Durf je dat zo tegen jezelf te zeggen? Ik ben een kind van God. Krijg je daar niet iets lichtvoetigs van? Iets opgewekts? Iets ongrijpbaars? Kijk, jullie zeven, jullie weten van alle bezwaren. En op de een of andere manier krijgt het geen grip op je. Want je hebt ook de stem van Christus gehoord. En die is, ik weet niet hoe, maar toch sterker in jullie hart. En je bent gezwicht voor dat oude evangelie. Je bent gevallen voor de charme van die zo heel gewone Jezusmensen die elke zondag hier samenkomen. En je bent er jezelf erbij gaan rekenen. Ondanks dat je van die bezwaren weet en de moeilijke vragen. Was er hier iets dat sterker was? En het is niet zo goed uit te leggen, maar je bent trots dat je dit evangelie hier samen deelt met elkaar. En je kunt soms denken, Christus is het beste dat mij is overkomen. En dan ga je merken dat al het goede in je leven op de een of andere manier resoneert met zijn aanwezigheid in jouw bestaan. Ik kan er niet goed de vinger op leggen, maar iets in de vragen die Christus aan je stelt, is sterker en trekt aan je. En dat beaam je vandaag. Vorige week gingen we daarover met elkaar in gesprek. Waarom wil je nou belijdenis doen? En iemand van jullie antwoordde, omdat het te mooi is om niet waar te zijn. Ik vond dat een mooi voorbeeld van precies die lichtvoetigheid. Die onaantastbaarheid van iemand die zichzelf vanuit de hemel heeft leren definiëren. Het is te mooi om niet waar te zijn. Dat is natuurlijk een rare opmerking, een beetje ongrijpbare manier van denken, een beetje naïef misschien. Maar voor iemand die heeft ontdekt hoe goed de waarheid van het evangelie is, maakt zo'n zinnetje sens. Is het redelijk? Het is een soort logica van de gelovigen. Een soort betovering die tegen alle bezwaren en claims vanuit de wereld ervoor zorgt dat je toch lichtvoetig hier staat. En hoopvol. Dat je kunt zingen. En dat je jezelf in zijn dienst wilt geven. Noem het een soort betovering. I put a spell on you because you're mine. En zo eindigt ons Bijbelgedeelte betoverend. Alsof we opeens bij sprookjes zijn aanbeland. Met een vis en een munt. Er zit haast iets plagerigs in. Jezus zegt tegen zijn vriend Petrus, laten we de inners van de tempelbelasting niet voor het hoofd stoten. Jezus heeft hem zojuist nog geleerd zichzelf vanuit de hemel te zien. Je bent een vrij mens onder Gods open hemel en niemand kan jou iets opleggen. Maar nu je die waarheid gevonden hebt, die waarheid tussen jou en God, geeft het je ook ruimte om met vrolijke veerkracht in het leven te staan. Niet bang en teruggetrokken, alsof elk moment de waarheid van het evangelie ook weer van je kan worden afgepakt. Maar vrolijk en open, opgewekt. Zingend. Zo mag Petrus teruggaan naar de inners van de tempelbelasting. Maar eerst mag hij naar het meer van Galilea gaan. Matthäus schrijft letterlijk, ga naar de zee. En die zee die staat in de Bijbel symbool voor de chaosmachten. De zee is de plaats van de dood. De zee is een symbolische plek. Waar alle machten die nog altijd in chaos verkeren, zich niet hebben geordend naar Gods bedoelingen, daar zijn ze samen. En daar op die plek moet Petrus zijn hengel uitwerpen. En de eerste vis die hij uit die chaos omhoog trekt, die zal in zijn bek een 4-drachmenstuk hebben. Precies genoeg om de belastingen voor hemzelf en voor Jezus te betalen. Dit is een sprookjesachtig verhaalelement. Het heeft iets ongrijpbaars en vrolijks. En wat het vooral wil zeggen, is dat zelfs de zee van dood en chaosmachten haar schatten betaalt aan de kinderen van God als de Heer van het heelal dat zegt. En zo schemert de overwinning op de dood al een klein beetje door vandaag. Zo wordt het al een klein beetje Pasen vandaag. De toon is, lieve mensen, triomfantelijk, feestelijk. Niemand maakt ons wat. De apostel Paulus is dat soms ook in zijn brieven. Ongrijpbaar en triomfantelijk. Hij schrijft, en laat dat maar de slotwoorden zijn van mijn preek. Hij schrijft, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Ongrijpbaar. Amen.